Mensen, fijn om hier te zijn en met u samen weer voor de derde keer in mijn serietje over de Efezebrief met u het woord te openen. Een paar dingetjes vooraf. Op de tafel daarachter vindt u straks een aantal foldertjes. De nieuwe, in elkaar gestoken door Sarina, mag ik één keer zeggen. Ik zal je niet het podium halen, maar oké. Een fantastisch mooi foldertje met een hele knappe man voorop. Dat ziet u niet, maar dat kunt u straks zien. Het maakt niet uit wat je erin gooit, heet het. Met uw auto aan de tank. Natuurlijk maakt het uit wat u in uw auto gooit. Dat snapt u ook wel. Ja? Maar dat ontdekken mensen pas als ze op mijn website klikken. Dan zien ze die knappe man weer en dan staat erbij, het maakt wel uit wat je erin gooit. U heeft hem al door waarschijnlijk, hè, wat de boodschap van dit foldertje is. Neem er gerust een honderdtal mee, kleine pakjes, ze kosten niks, neem mee en verspreid. Op voorwaarde dat u ze verspreidt. Ja, in de brievenbussen of op uw werk of op school, doe er maar iets mee. Het is leuk spul om te gebruiken. Ook de groeten van mijn vrouw. Ze komt nooit mee, dat is een beetje te veel, te lang, maar ik laat u groeten. Het gaat redelijk goed. We hebben het rustig thuis. We maken geen grote reizen naar verre landen meer, maar het gaat. We hebben het goed thuis. Met die jongens ook. Hoewel met Robert, mijn oudste zoon, kan ik hem misschien dit melden. Hij heeft 5 jaar gestudeerd op de Kunstacademie in Antwerpen. Kunstfotografie. Maar uiteindelijk is hij na 5 jaar gezakt op 2 puntjes. En dat ligt niet aan zijn, ja, een beetje aan zijn niveau, maar dat kan ons allemaal gebeuren. Maar de reden is eigenlijk dat hij een al jarenlang een conflict heeft met de staf van de school over zijn wereldbeeld. Want als je kunst maakt, dan moet je in deze wereld zotte, vuile kunst maken tegenwoordig en dan slaag je. Maar als je dat weigert te doen, heb je een probleem. Dus nu heeft hij 5 jaar gestudeerd zonder diploma. Dat is niet leuk natuurlijk, als je 24 bent. Maar wel bid voor hem dat we toch de weg vinden. De Heer weet wel, hij heeft voor hem gekozen. Dat zijn de consequenties soms, als we voor hem kiezen. Het is een kleine prijs, hoewel. Misschien ook een grote prijs. Maar het is misschien ook een voorbeeld voor velen van ons, om dat te zien. Verder ga ik over 2,5 week een reisje maken naar Polen. Niet om op het strand te liggen, daar ga je niet voor naar Polen natuurlijk. Er is daar een kleine gemeente, we hebben daar contact mee en die hebben ons uitgenodigd, tenminste een oudere broeder uit een kleine gemeente bij ons. En we gaan samen naar Polen om die gemeente daar te bemoedigen. Er zijn ook maar een heel paar mensjes daar in een klein kerkje. Ze willen een nieuwe gemeente stichten, 100 kilometer verderop. Dus de vraag is of we even de eerste contacten maken. Nu is mijn Pools natuurlijk van zo'n gehalte dat dat mij wel lukt. Nee, ik spreek geen woord Pools, maar we zullen wel zien. De Heer zal wel contact te geven op straat, dat in Krakau en andere plaatsen. We gaan maar een weekje, dus we kunnen niet veel doen. Maar het is toch wel fijn om zo'n zendingsreisje eens te maken. Goed zo, we gaan samen nadenken. De eerste preek over de Efezebrief, dat is alweer februari of zo geweest, hebben we het gedaan over de situatie in Efeze en het wonder dat daar een gemeente is gekomen. In de totaal heidense wereld. Misschien weten we dat nog. De tweede keer, dat was de vorige keer, hebben we gesproken over dat fantastische zinnetje. Wat staat in de Efezebrief. Namelijk het evangelie van uw behoud. Weet u nog dat we daar niet vergeten. Het gaat niet om iets anders. Het gaat om onze behoudenis. Want de eeuwigheid staat voor een ieder. Ook van de mensen buiten voor de deur. En daarom is het zo belangrijk dat we dat evangelie ook in Polen brengen. Polen kent 40 miljoen inwoners, dat is 4 keer België. Ze hebben net in verhouding net zoveel christenen als bij ons, 0,3. Dat zijn 120.000 mensen op heel Polen die de Heer kennen zover wij kunnen zien. Dat zijn schrikbarende cijfers, dus daar moet verschrikkelijk veel gedaan worden in het land. Mocht u niks te doen hebben, ga met me mee naar Polen. Want we hebben daar nog veel werkers nodig. In een land zonder Bijbel. Maar wij hebben de Bijbel wel en we gaan die heerlijk zo meteen open in de Efezebrief. En vandaag al in het derde hoofdstuk. Dus u kunt het vast gaan opzoeken. Mensen, het is belangrijk, denk ik, voor ons geestelijk leven. Het onderwerp van vandaag is gebed voor geestelijke groei. Gebed voor geestelijke groei. Wij, u en ik, wij kunnen bidden voor de mensen die naast ons zitten, onze familie, gemeenteleden, dat ze geestelijk groeien. Paulus bad heel vaak voor geestelijke groei in het leven van medechristenen, Jonge christenen, oudere christenen. Hij bad voor ze allemaal. En dat is goed om dat soort mensen te bestuderen, dat soort voorbeelden. Het is goed om Gods mannen te bestuderen. Mannen en vrouwen uit de geschiedenis, niet alleen uit de Bijbel, maar ook daarna, om die te bestuderen. Want dan wordt u zo, ik ben daar zo door bemoedigd wat die mensen 100, 2, 3, 500 jaar geleden al wisten en deden. En hoe ze hun leven aan de Heer gaven, wat ze van hem kenden en begrepen. Daar hebben wij veel van te leren. Je kunt beginnen bij Mozes, dat is al lang geleden. Bestudeer zijn leven, dat is zeer bemoedigend als je ziet welke lessen er in zijn leven zijn. Elia, ik noem maar een paar grote mensen op. Daniel, bestudeer die mensen, gewoon uit uw Bijbel. Dat zijn mensen die voor ons leefden, met de Heere God hebben geleefd, op een manier waar wij ons hele leven een voorbeeld aan kunnen nemen. Ze waren niet volmaakt, het waren mensen zoals wij, maar we hebben daar voorbeelden aan. U kunt ook verder gaan na de Bijbelse tijd, begin maar bij Luther, of daarvoor nog misschien nog bij Luther. Ja, een geweldige man Gods die ons veel te leren heeft. Zwingli in Zwitserland, Wesley en zijn broer, John en Samuel Wesley. Bestudeer ze maar, de Puritijnen, het is fantastisch. Ik leef daarvan, mensen. Het is zo'n voorbeeld in mijn leven om zulke mannen van lang geleden te bestuderen. Spurgeon, ik noem hem vaak in elke preek, denk ik. Mijn grote voorbeeld als het over preken gaat. D.L. Moody in Canada. Geweld, u kent die namen allemaal. Ze is lang geleden, ze leven niet meer. Corrie ten Boom, noemt u maar op. Al die mannen en vrouwen in de geschiedenis die ons zoveel inspiratie kunnen geven. We hebben dat nodig. Voorbeelden. Voorbeelden van mannen en vrouwen die met de Heer leven. Zendingsbiografieën lezen is een goede gewoonte voor christenen. Wat die mensen hebben meegemaakt. Hudson Taylor in China en al die anderen. Bestudeer die mensen. Het is een groot voorbeeld voor ons. Op Facebook zie ik soms dat, u kent dat ook wel, dan komt daar zo'n zinnetje voorbij. Heel goed bedoeld, maar ik heb er toch een beetje moeite mee. Daar staat dan, je moet geen mensen volgen, maar Jezus. Jezus zei, je moet geen mensen volgen, maar mij volgen. Nou, dat klopt natuurlijk. Maar ergens klopt er iets niet. Want de Bijbel zegt, Paulus zegt, volg mij na. Doe zoals ik. Ik hoop dat ik een voorbeeld voor u ben. Kijk naar mij. Volg uw voorgangers na, zegt de Bijbel. Het is dus wel goed om de goede mensen te volgen. Niet iedereen, maar de goede mensen te volgen. Mensen, het zijn geen goede mensen, maar mensen met een geestelijk leven. Die met de Heer Jezus leven en hebben geleefd. Om die te volgen, dat is een goede zaak. Niet op Twitter, maar levensecht. Ja? Dat u ze echt volgt. Dat is een goede zaak om die mensen als voorbeeld te hebben. Paulus is natuurlijk ook zo'n geweldige kerel. Die voor ons hele leven een voorbeeld kan zijn. Een man die een enorme geschiedenis had van huis uit. Die zijn leven weggaf voor het evangelie. Die duizenden kilometers op een ezeltje of te voet heeft afgelegd op schepen en overal. Om overal te komen en overal het evangelie te brengen. Wat een voorbeeld van een mens is dat toch. We kennen zijn brieven, maar denk eens even over hem na. Wat het hem gekost heeft om de Heer Jezus te volgen. De ellende die hij heeft meegemaakt. De honger en de dorst, zoals hij zelf zegt. Aan het einde van de 2e Korinthebrief. Het onbegrip in de synagoges. Heeft u het ook al meegemaakt dat u niet begrepen wordt? Dat is normaal, dat hoort bij een christen. Dus proficiat, als u niet begrepen wordt, u bent normaal. Dat hoort erbij. Paulus heeft dat ook meegemaakt, altijd. De gevangenissen kende hij van binnen en van buiten. Veel gevangenissen waar hij heeft gezeten. Wat een voorbeeld, zo'n mens, die de weg achter de Heer Jezus is gegaan. Met een hart, een groot, warm, kloppend hart voor verloren mensen. Een man die op vele, vele plekken in de toenmalige wereld is geweest. Een mens die duizenden mensen heeft gesproken, toegesproken, privé of in grote groepen. Op het plein of op de berg in Athene, noemt hij maar op. Hij heeft er duizenden gesproken. En toch was het een man die een warm hart had voor die ene mens daar in de gemeente waarvan hij vaak nog de naam wist. En daar ging je voor bidden. Voor de geestelijke groei. Van die ene vrouw, die ene tiener, die ene man in de kerk. De kleine kerkjes van toen, onvindbaar in een heidense wereld van toen. Hij wist ze nog bij name. De meeste brieven eindigen met, denk aan die, doe de groeten aan die, ik bid voor die. Lijsten van namen. Romeinen 16 is een lange lijst van namen. Onvoorstelbaar, want een geheugen had die man. Je had nog geen iPhone bij waar het allemaal kon noteren. Dat zat ergens hier, denk ik. Die wist al die mensen nog bij hun naam en hij bad voor ze. Gebed voor geestelijke groei. Hij wilde dat dat goed met u ging. Laat me u voorlezen uit Efeze hoofdstuk 3, vers 14 tot 21. Oké. Ik hoop dat u uw Bijbel bij heeft, Efeze hoofdstuk 3, vers 14. Daar heb je één van de gebeden van Paulus. Daar heeft u het, ja. Om die reden, dat gaat natuurlijk over het vorige stukje, maar gaan we het niet over hebben. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven, zegt hij tegen de christenen daar, naar de rijkdom zijn de heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus in, door het geloof in uw hart woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Een van de gebeden van onze broeder Paulus 2000 jaar geleden. Gouden woorden die u eigenlijk uit uw hoofd moet leren. Dan weet u, dan weet ik wat wij kunnen bidden voor elkaar. Hij is een voorbeeld in die dingen. Nu, Paulus zit in de gevangenis in Rome, u weet het nog, en hij schrijft dan deze brief. En hij zegt, mensen, ik ben in de laatste uren van mijn leven, de laatste weken van mijn leven, misschien is het morgen voorbij. Ik kan nog maar één ding doen, ik kan niet meer weg. Mijn voeten hebben geen zin meer, maar mijn knieën wel. Mijn voeten kunnen niks, maar mijn knieën kan ze nog buigen. Om die reden buig ik mijn knieën, zegt hij hier. Midden in zijn celletje daar ergens in Rome, buigt hij zijn knieën elke dag, misschien wel meerdere keren per dag, voor de gemeente. Hij kon niet naar ze toe, ze konden niet bij hem komen, hij kon er niks mee doen. Hij kon alleen nog maar een brief schrijven en bidden. En dat deed hij. Meer dan dat, want we lezen in Handelingen, het laatste hoofdstuk van Handelingen, dat hij ook nog bezoek krijgt en dat hij ook nog evangeliseerde in de gevangenis. Hij kon niet stoppen. Tot zijn laatste minuut heeft hij het evangelie doorverteld, zelfs aan de bewakers, de cipiers in de gevangenis waar hij was. Wat een man, wat een man. Iemand zei het zo, bidden is de hartslag van een wedergeboren mens. En de regelmaat van die hartslag is de test en de maatstaf van ons geestelijk leven. Klopt uw hartje nog? Ik bedoel, uw geestelijk hart. Uw hartslag. Bidden is de hartslag van een wedergeboren mens. Paulus stopte niet met bidden. Hij was ook de man die zei, bid zonder ophouden. Dat zijn woorden van hem. Hij deed het ook zelf. Hij deed het ook zelf. Er is een man die veel heeft gebeden. En weet u, we kunnen veel leren van iemands gebeden. Luister naar wat iemand bidt. En dat zegt veel over die mens. Want als we gaan bidden, dan gaat ons hart open. En dan komt eruit wat u altijd hoort, maar wat de anderen nooit zien. Dat hoort u dan ineens. Waar iemand mee bezig is. Wat het diepste verlangen is, dat gaan we bidden. Dat gaan we bidden. En dat is wat een hart laat zien. Dus luister naar de gebeden van, ook van Paulus. Paulus zegt, ik loop dagelijks rond, zelfs in de gevangenis liep hij nog rond, denk ik, met beslommeringen in zijn hart. Dat is een oud woord voor, met zorgen, met grote zorgen over de gemeentes. Nogmaals, hij kon er niet meer naartoe, maar hij had grote zorgen over u en ik. Over de christenen van toen. Over al die geestelijke kleutertjes wat het nog waren in die tijd, had hij grote zorgen, want hij kon er niet meer naartoe. En hij kon alleen nog maar bidden. Grote bezorgdheid om het geestelijk leven van zijn discipelen. Dat was zijn dagelijkse werk, bidden. Dat is een werk. Bidden is niet gemakkelijk, dat is geen hobby. Dat is zwaar werk, heeft u het gemerkt? Bidden is zwaar werk. Dat is niet dank u heer voor de boterham, dat is ook bidden, ja. Maar dat is geen zwaar werk. Maar echt bidden. Zonder ophouden, dat is een zwaar werk. Paulus zei, bid zonder ophouden. Hij begreep wat Jezus had gezegd in Lucas 18, met het verhaal over die arme weduwe, die elke dag bleef kloppen aan de deur, totdat ze kreeg van die onrechtvaardige rechter. U kent dat verhaal. Dat is zwaar werk. Elke dag, bijna tegen beter weten in, voor je gevoel toch, ging zij, en Paulus had dat ook begrepen, en hij ging elke dag zoeken en bidden, de Heer voor de geestelijke gezondheid van christenen. En God zoekt vandaag zulke mensen, ook hier in de gemeente de Ark in Nijkerk. Mensen die zeggen, ik wil elke dag bidden voor mijn medebroeders en zusters. Want zonder gebed gaat het niet. Sommigen blijven achter. Met sommigen gaat het niet goed. Ik ga die op de lijst zetten. Dat het beter met hun gaat. Dat deed Paulus en dat moeten wij ook doen. En wat bad Paulus? Nou, kijkt u maar in vers 16 en 17. Hij zegt daar dat hij God vraagt u te geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Hij bidt dat die mensen in hun innerlijk, van binnen, sterk worden. In hun inwendige mens sterke christenen worden. Niet aan de buitenkant, aan de binnenkant. In de inwendige mens. Daar zegt hij, daar wil ik dat je sterk wordt. Als u de vorige hoofdstukken bestudeert, dan ziet u wat Paulus wat geweldig inzicht had in de geestelijke dingen. Onvoorstelbaar. Wat een inzicht die man had. Natuurlijk, hij was groot geworden met het Oude Testament. Toen was hij wederom geboren, had de Heer Jezus ontmoet. En die combinatie, mensen, is dynamiet. Dat is dynamiet. Zorg dat u uw Oude Testament ook nog kent. Ja? Die twee dingen samen, dat is een eeuwige bron van kennis. En die man liep daarmee rond. En dan zegt hij, ik wil eigenlijk dat die jonge christentjes, die niet zo zijn grootgebracht, de Grieken daar of de Turkjes, wat we vandaag de Turken, de Turkije, zegt dat zij ook leren groeien. Dat ze ook gaan groeien, net als ik. Dat ze datzelfde inzicht gaan krijgen. Dat ze van binnen gesterkt worden. Dat vraagt hij. Bidt u dat voor elkaar? Dat is een geweldige zaak en het is zo nodig. Hij zegt, ik wil nu dat u klein blijft. Klein blijven is voor tijdelijk, ja. Maar voor we het weten, merken we ook, zijn we groot. Ik had van de week een gesprekje op Facebook met een vriend van mijn middelbare school. Nou, dat is 44 jaar geleden. Sinds die tijd hebben we elkaar niet gesproken. En voor die tijd ook niet, want hij was mijn vriend niet. Ken u dat nog? Nee, ik had andere vriendjes op school. Maar Jan zat daar wel, maar ik had geen contact met Jan. Van de week hebben we een half uur gebabbeld. We worden volwassen, begrijpt u? Nu zijn we wel vrienden. Ik zal hem misschien nooit zien, nooit ontmoeten. We hebben een geweldig gesprek gehad over wat het leven heeft gebracht. Nou, we zijn nog geen 85, maar u begrijpt, we hebben wel iets meegemaakt. We zijn gegroeid. We zijn geen kleutertjes, we zijn geen middelbare scholieren meer. We zijn gegroeid. We zijn nu wel vrienden, heel gek. Een heel ander mens als toen. Ik ook. Je bent volwassen geworden. En dat Paulus zegt, dat wil ik ook zien gebeuren in de gemeente. Dat is goed, dat je niet zegt, dat is mijn vriend niet. Dat kan gebeuren in de gemeente. Dat is mijn vriend niet, maar dat is mijn medebroeder en zuster. En ik bid voor dat het goed met ze gaat. In vers 16 zegt hij dat het dus innerlijk met hun goed gaat. Dat ze innerlijk sterk worden. En dat heeft niks te maken met er nog iets bij moeten krijgen. Helemaal niks. Hij zegt, ik wil dat je leert omgaan met wat je al hebt. Mensen, dit is zo'n belangrijke waarheid. Wij leven in een christendom vandaag waar we allemaal denken, er moet nog veel bij komen. Nog meer. Nee. Paulus zegt, je hebt alles. Ik wil alleen dat je leert gebruiken wat je al hebt. Wat je al hebt, dat is een geweldig boodschap. Hij zei niet, u mist nog van alles. Dat zei hij niet. Hij zei, je hebt alles. Peter zei dat ook, God heeft u alles gegeven voor een geestelijk leven. Alles, je hebt alles. Je gebruikt het misschien niet, dat is wat anders. Maar je hebt het wel. Je hebt het wel. Er hoeft niets meer bij. Dat is als een klein kind, een baby die geboren wordt, heeft alle spieren. Toch? Die heeft alle spieren. Hij kan er niks mee. Natuurlijk niet, hij krijgt zijn hoofd nog niet opgetild als baby. Maar hij heeft alle spieren. En volwassen worden is gaan gebruiken wat je hebt, zodat die spieren sterk worden. En nu kunnen we op onze benen staan en ons hoofd optillen. Nu zijn we grote mensen geworden. Ja? Fysiek alleen al, lichamelijk. Maar geestelijk is dat ook zo. Je hebt alles wat de Heere God wil dat je hebt. Er hoeft niets meer bij. We moeten het alleen leren gebruiken. Ik zit tegenwoordig op de fitness. U ziet dat aan mij natuurlijk. Ja, dank u. En weet u, daar... Ja, ik heb dat natuurlijk niet nodig, maar ik ga daarvoor te even... Ik heb dat wel nodig. Maar er lopen van die mannen tussen, nou die lijken helemaal niet op mij. Kent u die mannen? Dat schijnt alleen maar spier te zijn. Dat is alleen van die enorme spierballen op twee sportschoenen, die lopen daar rond. Ja, nu ik weet, dat is flauwekul. Ik ben er ook helemaal niet jaloers op. Want ik weet, dat ligt aan de pillen die ze gebruiken. Niet aan de oefening. Die hebben zichzelf opgepept met van allerlei dingen.
Dat is de bedoeling niet geestelijk natuurlijk. Het is dat we leren gebruiken wat we hebben. U heeft niks meer nodig. U heeft geen potjes geestelijke pillen nodig van buitenaf om uzelf wat op te peppen. Nee, we hebben alles. We moeten alleen leren gebruiken wat we hebben. En de Heer Jezus heeft ons alles gegeven. Het is als een kleuter die op school komt. Voor de eerste keer. Hij weet bijna niks. Maar in die school, in de vorm van boeken en spelletjes en kleurplaten en leerkrachten en leerprogramma's en leerstof, daar is alles wat hij nodig heeft voor zijn leven. Alles is daar. Dat weet u niet. Maar alles is daar. Hij moet het alleen met hulp van anderen leren gebruiken, zodat hij straks, als hij 18 is, zijn diploma haalt. Dat is de bedoeling. En dat is geestelijk, is dat ook zo. Als u het eerste hoofdstuk leest, heb je ook zo'n gebed van Paulus. Hij zegt, die is mijn inzicht in die dingen, ik wil dat u dat ook heeft. Mijn inzicht in de Heere God. Dat moet groeien. Wij weten niet alles over hem. Dat kan ook niet natuurlijk. Maar we moeten wel groeien in die dingen. We zijn er niet. Ja, we zijn er wel, maar we zijn er niet. Begrijp wat ik bedoel? We moeten groeien. We hebben alle spieren, we moeten ze leren gebruiken. We moeten de Heer Jezus meer gaan bestuderen. Zijn geest meer gaan bestuderen. Zijn plan, zijn wil, zijn heiligheid. Al die enorme lijst van dingen. De geestelijke wereld, bestudeer dat. En dan word je sterk. Geestelijke groei, zei iemand, dat is dit. Als dat wat je weet, als dat wat je allang weet, je hele persoon en je gedrag gaat beheersen. Dat is geestelijke groei. Dat is geestelijke groei. Als je wat je weet, en we weten heel veel samen. Wij zijn een massa theologen hier bij elkaar. Dat wil niet zeggen dat we het allemaal gebruiken. Dat we er iets mee doen. Groei is als u daar iets mee gaat doen. Dan worden we sterk. Een boekje lezen over fitness doet niks. Ik moet er naartoe. En aan die dingen gaan hangen. En dan heb ik pijn, maar het gaat wel. Het gaat beter met mij. Fysiek alleen, laat staan geestelijk. Dat is geestelijke groei. Petrus zei het zo, wast op. Groei betekent dat, wast op in de genade. U heeft alle genade die we nodig hebben. Je moet er een in opwassen. En dat is fantastisch. Dat is iets hebben. Kent u die ervaring? Je hebt iets, een ding of zo. Je hebt iets. En na jaren ontdek je eigenlijk hoe het werkt. Ken je dat? Ik ken dat. Je hebt iets thuis en dan staat er al jaren in de kast. Je wou het bijna weggooien. Ineens ontdek je het nut daarvan. Of een oude computer. U was er van plan om hem weg te gooien en een nieuwe te halen. En ineens ontdekt u daar op uw oude versleten toetsenbordje een combinatie. En ineens gaat alles veel makkelijker. Kent u dat? Dat is geestelijke groei. Je had het al, het was er, maar je wist het niet. En ineens gaat het wel. Dan denk je, oh, dat wist ik helemaal niet. Dat ik dat had. Paulus zegt, gebruik wat je hebt. Hij heeft u alles gegeven. En waar moet dat gebeuren? In de inwendige mens. 2 Korinthe zegt iets heel moois. Hij zegt daar, uw binnenste, uw innerlijke mens wordt dag en dag vernieuwd. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. De buitenkant niet, maar de binnenkant vernieuwt zich. De buitenkant veroudert, maar de binnenkant vernieuwt zich. Het gaat om die innerlijke mens. Daar gaat het over. Daar spreekt het over het hart. De innerlijke mens is dat wat blijft als uw lichaam het opgeeft. Is dat niet bemoedigend? Dat kunnen alleen christenen zeggen dit. De innerlijke mens, uw ziel, dat is wat blijft voor altijd. Ook al geeft uw lichaam het op. Daar gaat het over. Dus we moeten misschien minder tijd aan de fitness besteden, maar meer aan ons innerlijke. Want daar zegt, dat is geestelijke groei. Romeinen 12 zegt Paulus, uw hoofd, vernieuwing in uw denken van binnen, daar zit het allemaal. Daar moet het gebeuren. Het is een innerlijke zaak. Paulus wist wat God wilde voor de gemeente en dat bad hij voor zijn broeders en zusters. Hij zegt, Heer God, ik lees hier wat u wil, ik zal het voor ze bidden. Hij bad de Bijbel. Dat is een goede gewoonte. Hij bad de Bijbel. Zegt, Heer, ik lees hier die dingen, maar ik zie het zo weinig in mezelf en ook niet in mijn broeders en zusters, te weinig. Ik ga dat voor ze bidden. Zo bad Paulus in de gevangenis in Rome. En weet u, wanneer is iemand volwassen aan het worden? Dat staat erachter. In vers 17 staat het. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt. Als de Heer Jezus niet een toevallige voorbijganger is of een onregelmatige bezoeker, maar iemand die woont, woning maakt. Ik ga nooit meer weg. Hij woont daar. Dat is fantastisch. Als dat in uw leven gaat gebeuren, dan worden we sterk. Dat is de innerlijke mens, in uw harten. Dat de Heer Jezus daar constant is. Hij is daar, maar we weten, we lopen langs hem heen vaak. We zien hem niet, we zijn te druk. Maar als hij daar is en u bent met hem bezig, eigenlijk de hele dag door. Ik hoop dat u dat kent, dan gaan we sterk worden. Dan gaan we sterk worden. En dat is een geweld. Als hij in uw hart de woning maakt. Mensen, dit is de belangrijkste les die ik volgens mij in mijn leven aan het leren ben. Geestelijk leven is niet een serie principetjes. Is niet een 5-stappenplan of een 10-stappenplan. Nee, wat we elkaar vaak wijs maken. Luister naar dit. Uw geestelijk leven is wat? Jezus. Uw geestelijk leven is Jezus. Hij is het zelf. Dat is een hele diepe gedachte. Dat is niet iets over hem. Is hij zelf. Mijn geestelijk leven, dat heb ik niet. Hij is dat zelf. En hij woont in mij. En hij is mij. Ik heb uit mijzelf geen geestelijk leven. Ik heb alleen maar natuurlijk leven. Maar de Heer Jezus is mijn geest. Ik ga het u bewijzen. Hij zei in Johannes 14 alleen maar, ik ben de weg en de waarheid. Hij zei, ik ben het leven. We gebruiken meestal alleen het eerste, de weg. Om mensen te vertellen dat er maar één weg naar de hemel is. Maar let op het andere. Hij zegt, ik ben het leven zelf. Wij hebben geen geestelijk leven in onszelf. Al volgt u alle stappenplannen ter wereld. We hebben het niet als hij er niet is. Hij is het leven. En dus hebben we alles. Alles. Want de Colossensebrief zegt, de hele volheid Gods woont in hem. En in Johannes 17 zegt hij zelf, de Vader is in mij en ik in u. Met andere woorden, de hele volheid Gods woont in u. Heeft u nog iets nodig? Nee. We zijn vol. We gebruiken het niet, nogmaals. Te weinig misschien. Maar we hebben alles. De Heer Jezus komt niet voor 90%, hij komt voor 100%. Hij woont in zijn grote volheid in mij. Wauw. Heb ik nog iets nodig? Nee. Hij is mijn geestelijk leven. Een van de mooiste teksten, ik zoek hem echt voor u even op, is deze. 1 Korinthe 1 vers 30. Laatste versje van de eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden. En dan komt het dubbele punt. Jezus is wat? Hij is mijn wijsheid. Hij is mijn rechtvaardigheid. Hij is mijn heiliging. Niet onze inspanningen om heilig. Hij is het zelf. Zie je dat? Hij is mijn. Er is niks heiligs in mij dan de Heer Jezus alleen. Dat staat hier. Ja? Wat een rust komt er dan. Hij is mijn verlossing. Hij is alles. Hij gaf niet alleen mij de verlossing. Hij is het zelf. En dat alles woont in mij. De hele volheid Gods woont in de Heer Jezus. En hij heeft gezegd, mag ik in jou wonen? En jij in mij? Mensen, we zijn compleet. Dat is wat Petrus, we zijn absoluut compleet. Wat we daarmee doen, dat is een ander verhaal. Ik hoorde van de week, deze morgen nog op de radio, op mijn stikje in de auto, een Scandinavisch liedje, een gospelsong uit Zweden. En dat ging zo. Geef mij slechts Jezus alleen, dan heb ik alles. Wauw. Dan moet ik bijna even stoppen, als ik dat hoor. Geef mij Jezus alleen, dan heb ik alles. Dat is wat Paulus hier bidt in het derde hoofdstuk van de Efezebrief voor u, voor mij en voor zichzelf. Dat de Heer Jezus woning mag maken in uw harten. U heeft niks meer nodig, hij is compleet. Hij is compleet. We moeten met hem leren leven. Dat is geestelijke groei. Dat is wat anders. Heerlijk. Dat is een klein kind die alles heeft, maar het moet nog leren gebruiken. Geestelijk leven is niet mijn gedrag voor hem, maar zijn leven door mij. Dat is heel wat anders. En dat is een geestelijk iets. Ik krijg het niet uitgelegd op dit moment. U hoort het dan, maar ik krijg dat niet uitgelegd. Dat is ook niet uit te leggen. Dat is iets wonderlijks. Dat is zijn leven in mij. En dat gaat groeien als we meer tijd met hem doorbrengen. Nogmaals, dat hij geen onregelmatige bezoeker of een voorbijganger, maar een huisgenoot. Ik bid, zegt Paulus voor u, dat hij in uw hart een woning maakt. Dat u hem in elke kamer tegenkomt. Zo gauw u thuis komt, dan is hij daar. Altijd. Hij is er als u opstaat. Hij is er als u naar uw werk of naar school gaat. Hij is als u weer gaat slapen. Hij is daar altijd. Hij is een bewoner. Een bewoner van mijn leven. Wauw. Dat is wat anders. En hij wil bestudeerd worden. Hij zegt tegen de Emmausgangers, hebt ge niet gelezen. Alles gaat over mij in het Oude Testament. En hij begon bij Mozes en u kent het door de profeten door. Alles gaat over mij. En ze zagen het niet. Ze wilden het wel zien, maar ze zagen het nog niet. Bestudeer mijn goddelijkheid. Bestudeer mijn liefde. Wat een huiswerk voor deze week. Bestudeer mijn nederigheid. Ik heb net het Matthäus evangelie. Ik heb het bijna uit. Ik lees één stukje per dag. Heel Matthäus door. Alsof ik het nog nooit gelezen heb, mensen. Wat je daar ziet. Als je de Heer Jezus bestudeert. Dat is fantastisch. Dan denk je, wauw. Ik wist het, maar eigenlijk wist ik het niet. Eigenlijk wist ik het. Het gaat nog veel dieper. En hij is zo oneindig groot. We zijn nooit klaar. Al leest u 3000 keer het in Matthäus evangelie. We zijn nooit klaar. Hij openbaart altijd weer een ander facet van zichzelf. En dat is geestelijke groei. Als de Heer Jezus groter wordt in uw denken en in uw leven. Hij is dat zelf. En de geest wijst altijd op Jezus. Als u een geest heeft die niet op Jezus heeft, wijst, is dat niet de Heilige Geest. Het komt veel voor vandaag helaas. Het gaat over andere dingen. Maar de geest, de Heilige Geest, is de geest van Jezus. Wijst dus op Jezus. Altijd, altijd. Als u uw Bijbel leest. Weet u, veel mensen zijn bang dat ze te weinig van de Heilige Geest hebben. En zeggen, vul me met uw geest. Elke zondag zingen ze dat. Vul me met uw geest. Maar mensen, hij is daar. We moeten alleen hem leren gebruiken. Hem de ruimte geven. Dat is heel wat anders dan, ik ben zo arm. U bent niet arm. U heeft de hemelse rijkdom in uw hart. Hij is daar, als u tenminste wederom geboren bent. Wat we ermee doen, is een ander probleem. We gebruiken niet alles. We weten niet alles. En we besteden te weinig tijd. We leven vaak in onnodige armoede. In armoede. En Paulus zegt, dat wil ik niet voor mijn gemeentetjes. Dat wil ik niet voor mijn geestelijke kleuters en mijn geestelijke volwassenen. Ik wil dat ze sterk worden. Sterk worden. In Hebreeën 12 zegt de schrijver daar, vestigt uw aandacht op hem. Hoe vaak ben ik afgeleid? Hoe vaak ben ik met christelijke dingen bezig? Maar de Bijbel zegt, vestig uw aandacht op hem. Het christelijk geloof is een persoon. Is Jezus zelf. En ik wil, zegt Paulus, dat die in uw hart woning maken. Dat u hem overal tegenkomt. Dat u altijd samen op weg gaat. Dat u altijd samen denkt. En samen ziet zoals de dingen zijn. Ga aan zijn voeten zitten en bestudeer hem. Daarom zei Jezus tegen Martha, zei hij, Maria heeft het goede deel uitgekozen. Want zij zit aan mijn voeten en zij luistert naar mij. Zij bestudeert mij. Zij hoort naar wat ik zeg. Ze wil doen wat jij dus ook goed, maar dit is het beste deel, zegt ze. Het is het beste deel om dat te doen. En het is precies wat Paulus bidt voor de Efezen. Dan wordt stille tijd, mensen, een feest. Dan wordt het geen verplichting. Een soort christelijk huiswerk wat u moet doen. WU. Nee, dat is voorbij. Dan wordt het een feest. Want hij zegt, ik ga vandaag weer een ontmoeting hebben met hemzelf. Hij is hier vlakbij. Ik zie hem niet, maar hij is er. Hij is er. En we gaan samen zijn woord bestuderen. Ik wil iets nieuws aan hem zien. En wees u niet bang dat u uitgeput raakt, want hij is eindeloos. Dan komt er honger naar de Bijbel. Honger. Niet omdat de voorganger dat zegt, maar omdat u niks anders wil. Zeg, ik wil hem ontmoeten. Ik kan niet anders. Hij is mijn grootste vriend. Ik zeg het dagelijks op straat. Hij is mijn grootste vriend. Heeft niks met kerk of religie te maken. Hij is mijn grootste vriend. Hij gaf zijn leven voor mij. En de mensen zijn altijd onder de indruk. Dan is discipline niet meer moeilijk. Dan wil je dat. Dan krijg je die houding die Petrus had op de berg Tabor. Weet u wel, waar Jezus verheerlijkt werd. 5 of 10 minuten, ik weet niet. Waar ze even zagen wie hij echt was. En dan, Petrus weet niet wat hij zeggen moet. Ik zou het ook niet weten natuurlijk. Je gaat stomme dingen zeggen, deed hij ook. Zegt, Heer, zullen we eventjes 3 tentjes voor u neer? Voor Mozes, voor Elia, voor u ook een? Dan kunnen we hier tenminste blijven. Dat zei hij eigenlijk. Hij wou niet meer weg. Want hij zegt, wow, ik wil die berg niet meer af. Ik blijf bij u. Wat bent u mooi, u bent veel mooier dan ik dacht. Zullen we 3... Nou, de Heer Jezus gaat daar niet eens op in, maar u begrijpt wat die houding, die verwondering in het hart van Petrus, waardoor je soms stomme dingen gaat zeggen. Ja, maar dat maakt niet uit. Het was zijn hart, hij zei, ik wil bij u blijven. Waar zou ik anders naartoe gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Het draaide allemaal om die ene persoon. Ook in u en in mijn leven. Ook in de gemeente. Het draait om één persoon. De hele volheid van God woont in hem. We hebben geen trucjes nodig. Of nog meer programmaatjes of stappenplannen. Hij is alles, u heeft alles. Wat een heerlijke rust geeft dat. Wat een inzicht krijg je dan. Dan wordt het woord onuitputtelijk. En de geest doet dat, mensen, door zijn woord. U kunt de Heer Jezus nergens anders bestuderen dan tussen deze 2 kaften. Hier staat alles in. En hij openbaart. Je kunt het lezen en niet zien, maar je kunt het ook lezen en het zien. Als hij begint te werken. En dat is geweldig. En daarom denk ik, dit woord hoort hoog verheven te zijn in de gemeente. Boven alles. U kunt vandaag zonder koffie. U kunt vandaag zonder elkaar. Dat lukt wel eventjes. U kunt vandaag zonder muziek. Maar u kunt niet zonder het woord. Onmogelijk. Onmogelijk. Alles staat daarin. Alles staat erin. En zo gaat iemand groeien in zijn innerlijke hart. Van binnen. In zijn innerlijke mens. Dat wordt een onwankelbaar iemand. Nog een punt. In vers 18 staat. Dan zult gij samen met alle heiligen snappen hoe groot hij is. Weet u, deze dingen zijn te groot voor mij alleen en voor u alleen. Wij zijn prutserige mensjes. We kunnen maar heel weinig aan. En zeker als het over deze dingen gaat. En daarom zegt Paulus, doe het samen, mensen. Samen. Wacht niet op de predikant. Die heeft ook maar zo'n inzichtje. Het is niks. Maar samen. Ik dacht van de week, het is zo. U komt in de gemeente. U neemt allemaal een doosje mee. Een luciferdoosje. En daarin zit wat u heeft ontdekt van de Heer Jezus deze week. En u zet daar langzaam al die doosjes bij elkaar. Hier, u stapelt ze hierop. Hier. En wat ziet u dan? Wat Paulus zegt, de lengte is veel groter dan u dacht, dan uw doosje. De breedte is onvoorstelbaar veel groter dan u dacht. De hoogte en de diepte ook. Dat staat hier. Tenminste, als we het samen doen. Ik ben van u geestelijk afhankelijk en u van mij en wij van elkaar. Je kunt het niet alleen. De gemeente is een gemeente. Het is geen club van individuen. Het is een familie. En samen ontdekken we de hoogte, de breedte, de diepte en de lengte van de liefde van Christus. En zo bemoedigen we. En het gaat op geen enkele andere manier. Niet door een programma of iets anders. Ik was zo blij om te horen dat er wereldwijd, God is een groot werk aan het doen, huisgemeentetjes ontstaan. Kleine groepjes. Misschien in landen waar je niet mag samenkomen zoals wij vandaag. En ze komen samen en ze doen dit. Ze nemen hun doosje mee. Tenminste, dat is de bedoeling. En als je, Wouter, als je je doosje niet meeneemt, dan zeggen we na 3 weken, waar is Wouter zijn doosje? Gaat het wel goed met hem? Dat gaat opvallen. Hier niet, maar dan wel. In een klein groepje. En dan ga ik naar Wouter en zeg, Wouter, lees je je Bijbel nog? Of hij zegt dat tegen mij. Net zo nodig. En dan gaan we groeien. Het is fantastisch als we dat zien gebeuren. Daarom zegt de Bijbel, als je samenkomt, heeft ieder iets. Daarom bad Paulus dit. Samen met alle heiligen. Mensen, tot slot, hoe weten we dat iemand groeit? Hoe weten we dat iemand groeit? De Heer Jezus zegt, aan de vruchten ken je de boom. Je kunt zien hoe gezond de wortels, de onzichtbare wortels, onder de grond zijn. Op één manier, aan de vruchten. Als de wortels rot of te kort of uitgedroogd zijn, geen enkele vrucht. Maar als dat goed met u gaat, dus ik kan alleen maar aan uw buitenkant zien en uit uw mond horen wat er innerlijk gebeurt. Daaraan kan je het zien. Waarover iemand over spreekt, wat de grote passie van zijn hart is. En we kunnen dat spelen of we kunnen dat oprecht leven. Dat is heel wat anders. En hoe weet je dat het goed gaat met een christen? Als hij nog meer gaven krijgt? Nee. Als hij meer vruchten krijgt. Als het een prachtige boom wordt. Wauw. Daarom zijn de oudere mensen zo verschrikkelijk belangrijk. Die hebben meer tijd gehad om te groeien. En als het goed is gegaan met hun leven, hangen daar veel vruchten aan. Laten we dat niet vergeten. Weet u, als het zaad van het woord diep is geworteld, dan komen die vruchten van de geest vanzelf. En u kent ze allemaal uit Galaten 5. Dat is het grote verlangen van deze apostel Paulus. Ik wil dat met een ieder van u gebeurt. Dat ik, als ik mocht ik ooit nog u ontmoeten, dat ik zeg, wauw, wat een vrucht. Niet alleen in aantal, maar ik zie het aan u groeien. Ik zie het karakter van die Heer Jezus, waar het allemaal over gaat, in u naar buiten komen. Alsof het naar buiten barst. Vruchten zijn, dat is van binnenuit, maar het komt naar buiten. Het hangt aan de takken. Dat is een geweldige zaak. God is meer geïnteresseerd in de vruchten, mensen, dan in de gaven. Veel meer. En natuurlijk zal hij u vragen, wat heeft u gedaan met uw talenten en uw gaven? Natuurlijk zal hij dat vragen. Maar ver daarbovenuit zal hij straks kijken of het karakter van de Heer Jezus, zijn Zoon, aan u zichtbaar is geworden. Dat is geestelijke groei. Dat is geestelijke groei. En dan bent u een zeer bruikbaar mens. Tot slot, in vers 19 staat er dit. Als we dat samen met elkaar doen en zo gaan groeien, Dan zullen we de liefde van de Heer Jezus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dat is het einde resultaat. Dat u straks, misschien op hoge leeftijd, zeggen, ik heb ermee leren omgaan. Oh, het was nog maar niks, maar ik heb ermee leren omgaan. Het is gegroeid in mijn leven. Het is geen theorie meer, maar het is mijn leven zelf. Het is de Heer Jezus. Dat u aan het einde van uw leven zegt, het was allemaal Jezus. Hij is ermee begonnen. Hij heeft het uitgewerkt. Daarom zegt hij ook in vers 20 en 21 tot slot. Hem nu die blijkt ons de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan ik hier zit te bidden in mijn celletje in Rome. Oneindig, hij kan veel meer dan ik kan verzinnen of aan hem kan vragen. Hem zij de heerlijkheid. Zo eindigt hij dit stukje. En Paulus zegt dat tegen zichzelf en tegen de mensen, en wij moeten dat tegen elkaar zeggen. Bid u dat voor elkaar. Bid dat voor elkaar, mensen. Dat u niet wordt afgeleid door andere dingen, maar dat u Jezus mensen blijft en bent. Bent en blijft. En dat zijn karakter in ons gaat groeien. Dat is geestelijke groei. En de wereld zal zich verbazen. Maak een lijst, misschien heeft u die al. Ik heb ook zo'n lijst. Een lange lijst van christenen. Ook van niet-christenen, maar dat is een ander verhaal. Van christenen. Bid voor ze. Want het gaat soms niet goed met mij en met u ook niet. We hebben het nodig dat we die namen noemen voor de troon. Hij weet wel wat nodig is. Eén suggestie. De week heeft 7 dagen. Verzin maar 7 dingen die goed zijn voor christenen. Vrucht dragen. Vrijmoedigheid. Heiligheid. Kennis. Op maandag bidt u voor kennis. Op dinsdag bidt u voor de vruchten. Op woensdag voor bewogenheid. Voor weet ik veel. Er zijn zoveel onderwerpen. Paulus verveelde zich niet in de gevangenis. Die had genoeg te vragen. Hij zegt, Heer, er is zoveel. Wilt u het doen? En het is allemaal in u alleen. Zullen we samen de Heer danken voor zijn wonderlijk werk in elke christen. Heer Jezus, we willen u zeggen, Heer, u bent alles. Als we u hebben, Heer, we zijn compleet. We zijn behouden. We zijn gerechtvaardigd. We hebben uw wijsheid ter beschikking. Heere, u bent onze heiliging. U bent gewoon alles. Heere, wilt u ons helpen om dit te begrijpen? Het is een levenslange les. Dank u voor uw geduld met ons. Om het diep in ons hart te laten wortelen. Dank u, Heer, dat u niet ver af bent, maar dat u zegt, ik wil bij je wonen. In je hart. In je huis, in je hele leven. Ik wil de leiding hebben. Want alles wat je nodig hebt, is in mij. Van harte dank daarvoor, Jezus. Amen. Amen.